Gereja Injili Maluku, zondag 23 augustus 2020. De genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zij met ons allen. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit het Oude Testament en wel het boek Exodus, hoofdstuk 1, de versen 8 tot en met vers 10 van hoofdstuk 2. En het luidt als volgt. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Ramses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breiden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken en ze werden voortdurend mishandeld. Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen Sifra en Pua geheten het volgende. Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Wat heeft dit te betekenen? Vroeg hij hun. Waarom laat u de jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordden de farao. De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind. En ze hield het verborgen, 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verder opstaan, om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de man tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zuster van het kind haar vragen, zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw, neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Tot zover onze schriftlezing. Geliefde zusters en broeders van de Heer. De familie van Jacob werd in Egypte ten tijde van Jozef met open armen en gastvrij ontvangen. Nu wordt hun geweldige vooruitgang en bevolkingsgroei door Farao als bedreigend gezien. Ze zouden wel eens onze vijand kunnen zijn, als de oorlog zou uitbreken. Hij is bevangen, gevangen door angst, zou je zeggen. Terwijl de tekst daartoe geen enkele aanleiding geeft. De jaren verstrijken, generaties wisselen elkaar af. En de Egyptenaren, inclusief de farao, zijn vergeten wie Jozef is en wat hij voor hen heeft gedaan. Ook de welvarende positie van het volk Israël verslechtert. De farao brengt zijn angst over aan het volk. En de angst maakt hen allen één, samen tegen één gezamenlijke vijand die er niet is. Ingebeelde angst, zoals er over vreemdelingen in Europa wordt gedacht, kennen wij ook. Deze vreemdelingen, buitenlanders, zouden ons land, onze plaatsen kunnen innemen op het werk, en dan moeten we ook nog voor hen zorgen. Ze krijgen mooie woningen, terwijl wij allang naar een woning zoeken. Zo wordt er gedacht. En dit wordt dan de voeding van discriminatie en racisme. Een voedingsbodem van discriminatie en racisme. En feitelijk zie je dat hier ook. Dictators zijn altijd uit op het versterken van hun machtspositie en zoeken altijd een zwarte schaap als slachtoffer van een falend beleid. De buitenlanders krijgen de schuld, zoals de Joden in de Tweede Wereldoorlog, en moesten daarom omgebracht worden. Miljoenen Joden zijn dan ook vermoord. Om de Israëlieten klein te houden en klein te krijgen, voert de farao van Egypte een onderdrukkingsstrategie uit, die uit drie delen bestaat. 1. De Israëlieten worden behandeld als slaven. 2. De vroedvrouwen krijgen de opdracht om de pasgeboren Hebreeuwse jongetjes te doden. En 3. De farao geeft opdracht aan de Egyptenaren om alle pasgeboren jongetjes in de rivier de Nijl te gooien. De Israëlieten worden tot zware slavenarbeid gedwongen en ze worden voortdurend mishandeld. En waar bleef God dan? Moet hij dan niet ingrijpen? Het is toch zijn volk? We lezen, hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Het doel van de farao om de groei van het volk tegen te gaan en hen zwakker te maken is niet geslaagd. Het tegendeel is gebeurd. Nog steeds zie je God niet optreden. Waar is God? We lezen zijn naam als er gesproken wordt over de angst, ontzag van de vroedvrouwen voor God. In vers 21, zo tegen het eind van hoofdstuk 1, treedt hij pas handelend op en dan schenkt hij ook aan vroedvrouwen nakomelingen. Hij zegent hun werk. Er wordt gesproken over de angst van de farao en de angst van de vroedvrouwen. Maar de vrouwen hebben ontzag, angst voor de Heer, en daarom willen ze het bevel van de farao niet uitvoeren om de pasgeboren jongetjes te doden. Wie niet het bevel van de farao uitvoert, loopt het risico om gedood te worden. We zien welk risico deze vroedvrouwen durven te nemen. Feitelijk moet dit al een signaal voor de farao en voor ons lezers zijn dat het beleid van farao faalt en dat God achter de schermen aan het werk is. God kiest voor een werkwijze die niet de onze is. Een lang proces dat wij niet begrijpen en daarom niet graag zien. Laten we ons eens verdiepen in het werk van de vroedvrouwen. Het werk van een vroedvrouw doe je uit liefde. Het is een roeping. De roeping is om het leven te behouden en te beschermen. Niet om kinderen te doden. Als argument vertellen ze aan de farao dat Hebreeuwse vrouwen anders zijn dan Egyptische vrouwen. Hebreeuwse vrouwen zijn sterk. Voordat je bij hen komt, hebben ze het kind al gebaard. Vaak tref je in de Bijbel verhalen aan van mannen als farao of koningen die machtig zijn in de wereld of mannen die denken dat ze sterk zijn. En hoe God bescheiden, nederige en verachte mensen gebruikt als instrument in zijn hand om alle arrogante, hoogmoedige mannen, mensen in verlegenheid te brengen. De jongetjes moeten gedood worden, maar de meisjes mogen leven. De farao gaat uit van de gedachte, jongens, mannen zijn sterk, die zijn een gevaar voor hem. Maar meisjes, vrouwen stellen niets voor. Dat heeft hij dus verkeerd ingeschat en gezien. Juist de vrouwen vormen een gevaar voor hem. De vrouwen zijn slim. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En niet bang, maar tonen lef. Kijk maar naar de vroedvrouwen en de drie vrouwen, de moeder van Mozes, Jochebed, zijn zuster Mirjam en de prinses, de dochter van de farao. De schrijver van dit boek wil zeggen dat de macht van de farao zowel van binnen als van buiten wordt gebroken. Zij buigen niet voor het bevel van de farao en redden het kind, Mozes. Ja, waarom? Vrouwen brengen misschien leven voort, hebben pijn moeten verdragen en komen daarom ook voor het nieuwe leven op. Ze behouden het en beschermen het. Zou dat het misschien zijn? Als je in deze tijd het besluit van de overheid niet volgt en je verzet je openlijk, dan noemt men dit burgerlijke ongehoorzaamheid. Omdat je uit menselijke overweging niet eens is met het beleid van de overheid. Kijk maar in zaken asielzoekers. De angst is plotseling verdwenen. Je leest het niet meer in hoofdstuk 2. Aan ons wordt in beeld gebracht het thema van moederlijke zorg. De zorg door vrouwen. Bedenk dat het toen een mannenwereld was, patriarchaal, waarin de vrouwen niet voor het zeggen hadden. Nu worden de vrouwen, de moeders, opgevoed. Hoe belangrijk een rol is. Je kunt niet zonder hun hulp, niet zonder de hulp van vrouwen. Farao denkt dat de vrouwen geen gevaar voor hem zijn. Zo denken vaak dictators. En heel fijntjes wordt ons verteld dat een kind ter wereld is gebracht door een moeder die met een man uit de stam van Levi is getrouwd. Dat is de stam van de priesters, de priesterlijke en bijzondere heilige lijn. Het was een mooi kind, staat er. Letterlijk staat er een goed kind. Het woord goed doet ons denken aan het scheppingsverhaal. Als iedere keer God een dag heeft geschapen, dan staat er en God zag dat het goed was. Het woord goed duidt niet alleen maar de schoonheid aan, maar ook de kwaliteit van de jongen. Het kind dat ter wereld is gebracht, heeft goede kwaliteiten. Hij moet goed beschermd worden, want hij zal een goede leider zijn die ook zijn goedheid zal tonen aan zijn volk. En als de farao ziet dat het inzetten van Hebreeuwse vroedvrouwen geen effect heeft, dan verzwaart hij zijn maatregelen. Hij beveelt de Egyptenaren om de pasgeboren jongetjes in de rivier de Nijl te gooien. De Nijl is de waterbron, maar ook de bron van leven. En farao wil daar een bron van de dood maken. Maar drie vrouwen hebben zich verenigd en hebben van de rivier een bron van redding en leven gemaakt. De moeder van het jongetje Mozes. Ik heb hem uit het water getrokken, zegt de prinses. Mag haar eigen kind verzorgen. De liefdevolle zorg van deze vrouwen voor het huilende kind heeft een grote bijdrage geleverd aan de redding van het volk. Dit kind zal de leider worden van Israël. Door één in de liefde te zijn, toon je kracht en overwin je het kwaad. Zo kunnen we op grond van de liefde veel problemen bespreekbaar maken en aan een oplossing werken. Geloof en vertrouw op de Heer, dat Hij ons wil gebruiken om het goede na te streven. Wij zien Hem niet. Hij werkt achter de schermen, in stilte, en kiest zijn werkwijze, die wij vaak niet begrijpen, hoe lang of hoe kort het ook duurt. Hij is altijd met ons. Amen.